Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de kans krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we beginnen met te luisteren naar Paus Franciscus en meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 december. Die u reeds voor een stuk althans hebt kunnen meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live, waar u reeds een beetje een rode draad hebt gehoord, zeg maar, van de catechese, maar waar we nog niet de volledige vertaling hebben kunnen geven. Dat gaan wij vandaag doen. En dan gaan we onze aandacht richten op de apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland. Die zal plaatsvinden van 2 tot en met 6 december. Eerst Cyprus, vervolgens Griekenland. We konden reeds in een aantal andere afleveringen stilstaan bij de geschiedenis van Cyprus. Daar zullen we ook ons eerst op concentreren, op dat deel van de apostolische reis. We gaan even kijken naar wat cijfermateriaal en statistieken die werden vrijgegeven door het Vaticaan. We kijken naar de verschillende telegrammen en boodschappen die Paus Franciscus heeft verstuurd voordat hij aan de reis begon en terwijl hij over bepaalde landen vloog natuurlijk om in Cyprus te geraken. We gaan kijken naar het schema dat de paus en het programma dat de paus daar zal doorlopen. Dat alles staat vandaag op het programma. En dan zullen we uiteraard in een van de komende afleveringen uitgebreider stilstaan bij wat de paus zoal heeft gezegd en gedaan in Cyprus en vervolgens ook in Griekenland. Dat betekent dus ook dat er geen audiënties zijn geweest. De paus is vertrokken op 2 december, dus veel tijd om nog audiënties te houden was er niet. En het is alle hens aan dek natuurlijk bij zo'n apostolische reis. Opnieuw een druk programma voor paus Franciscus, ondanks zijn zeer gezegende leeftijd. Voor ons zeker uitnodiging om in te gaan op de uitnodiging van paus Franciscus om zeker voor hem te bidden en voor het welslagen van deze apostolische reis. We gaan eerst luisteren naar paus Franciscus en dat tijdens dus die generale audiëntie. Voordat de paus zijn catechese gaf, hoorden de aanwezigen een lezing uit het evangelie volgens de heilige Matteüs. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. We gaan luisteren naar de catechese van paus Franciscus, die opnieuw zal handelen over de figuur van de heilige Jozef.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe.
We zetten onze weg van reflecties over de figuur van Sint Jozef verder. Vandaag wil ik zijn rechtschapen zijn en verloofd zijn met Maria, nader bekijken en zo een boodschap geven aan alle verloofde paren en ook aan de pasgehuwden, die hier ook aanwezig zijn. Veel gebeurtenissen die verband houden met de heilige Jozef worden verteld in de apocryfe evangeliën, dat we zeggen de niet-kanonieke evangeliën, die dus geen deel uitmaken van de Bijbel, maar die ook invloed hebben gehad op de kunst en op verschillende plaatsen van en manieren van verering. Deze geschriften die niet in de Bijbel staan, het zijn verhalen die door de christenen in die tijd werden verteld, beantwoorden aan het verlangen om de verhalende leemten op te vullen van de kanonieke evangeliën, die welke wel in de Bijbel staan, die ons alles geven wat essentieel is voor het christelijk geloof en het leven. De evangelist Matthäus, en dit is belangrijk, wat zegt het evangelie over Jozef? Niet wat deze apocryfe evangelie zeggen, die niet slecht of lelijk zijn, nee, ze zijn mooi, maar ze zijn niet het woord van God. In plaats daarvan zijn de evangeliën die in de Bijbel staan het woord van God. En onder hen is het de evangelist Matthäus die Sint Jozef een rechtschapen man noemt. Laten we naar zijn verslag luisteren. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Want als de verloofde ontrouw was of zwanger werd, dan diende ze te worden aangeklaagd. En vrouwen in die tijd die werden gestenigd tot de dood. Maar Sint Jozef was rechtschapen. En hij zegt, nee, dat ga ik niet doen, ik ga mijn mond houden. Om Sint-Jozefs gedrag ten opzichte van Maria te begrijpen, is het nuttig de huwelijksgebruiken van het oude Israël in herinnering te brengen. Het huwelijk bestond uit twee welbepaalde fases. De eerste was als een officiële verloving, die reeds een nieuwe situatie meebracht. Met name werd de vrouw, ook al bleef zij nog een jaar in het huis van haar vader wonen, in feite beschouwd als de echtgenote van de verloofde. Ze woonden nog niet samen, maar het was alsof ze zijn vrouw reeds was. En de tweede fase was het overbrengen van de bruid van het huis van haar vader naar het huis van de bruidegom. En dit vond plaats in een feestelijke processie die het huwelijk voltooide. En de vrienden van de bruid zouden haar daar vergezellen. Volgens deze gebruiken werd de heilige maagd Maria beschuldigd van overspel, omdat zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger was geworden. En deze schuld moest, volgens de wet, gestraft worden door steniging. In de latere Joodse praktijk had echter een gematigder interpretatie ingang gevonden waarbij alleen de daad van verstoting werd gevraagd door de wet, maar met civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de vrouw, maar niet langer een steniging. Het evangelie zegt dat de heilige Jozef rechtschapen was, juist omdat hij onderworpen was aan de wet, zoals iedere vrome Israëliet. Maar in zijn binnenste suggereerden zijn liefde voor Maria en zijn vertrouwen in haar een weg die de naleving van de wet en de eer van zijn bruid zou redden. Hij besloot haar de akte van verstoting in het geheim te geven, zonder rumoer, zonder haar aan openbare vernedering bloot te stellen. Hij koos de weg van geheimhouding, zonder proces, zonder wraak. Wat een heiligheid in Sint-Jozef. Wij die, zodra dat we een beetje slecht nieuws over iemand hebben, onmiddellijk gaan beginnen roddelen. Sint-Jozef in de plaats daarvan zwijgt. Maar de evangelist Matthäus voegt er onmiddellijk aan toe, maar terwijl hij over deze dingen nadacht, zie verscheen hem de engel des Heren in een droom en zei tot hem, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar geboren wordt, is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn. Gij zult hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. De stem van God komt tussen beiden in Jozefs onderscheidingsvermogen en openbaart hem door middel van een droom een betekenis die groter is dan zijn eigen rechtvaardigheid. Hoe belangrijk is het voor ieder van ons om een rechtschapen leven te leiden en tegelijkertijd te voelen dat wij Gods hulp altijd nodig hebben, om in staat te zijn onze horizon te verruimen en de omstandigheden van het leven vanuit een ander, ruimer gezichtspunt te beschouwen. Vaak voelen wij ons gevangen door wat ons is overkomen. Kijk eens wat mij is overkomen. En blijven wij gevangenen van dat slechte dat ons is overkomen, maar juist tegenover sommige levensomstandigheden, die in eerste instantie dramatisch lijken, staat de voorzienigheid die na verloop van tijd gestalte krijgt en zelfs de pijn die ons heeft getroffen met betekenis verlicht. De verleiding is groot om ons af te sluiten in die pijn, in die gedachte aan de onaangename dingen die ons zijn overkomen. En dat is niet goed. Dat leidt tot droefheid en bitterheid. En het bittere hart is zo lelijk. Ik zou echter willen dat we even stilstaan bij een detail van dit verhaal uit het evangelie dat we heel vaak over het hoofd zien. Maria en Jozef zijn twee verloofden die waarschijnlijk dromen en verwachtingen hadden over hun leven en hun toekomst. God lijkt in te grijpen als een onverwachte gebeurtenis in hun leven. En, zij het met enige aanvankelijke moeite, openen zij beiden hun hart wijd voor de werkelijkheid die voor hen wordt geplaatst. Dierbare broeders en zusters. Heel vaak is ons leven niet zoals we het ons voorstellen. Vooral in liefdesrelaties, in genegenheid, vinden we het moeilijk om over te gaan van de logica van verliefdheid naar die van volwassen liefde. En wij moeten van verliefdheid naar volwassen liefde gaan. Jullie pas getrouwden, denk hier goed over na. De eerste fase wordt altijd gekenmerkt door een zekere betovering die ons doet opgaan in een denkbeeldige wereld die vaak niet eens overeenstemt met de realiteit van de feiten. Maar juist wanneer aan de verwachtingen van verliefdheid een einde lijkt te komen, dan kan de echte liefde beginnen. Beminnen is in feite niet verwachten dat de ander of het leven aan onze verbeelding zal beantwoorden. Het betekent veel eer in volledige vrijheid, ervoor kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor het leven zoals het ons wordt aangereikt. Daarom geeft Sint-Jozef ons een belangrijke les. Hij kiest Maria met open ogen. We kunnen zeggen, met alle risico's. Denk er maar aan. In het evangelie van Johannes is er een berisping van de wetgeleerden aan het adres van Jezus. Wij zijn geen zonen die daar vandaan komen, verwijzend naar prostitutie. Maar omdat ze wisten hoe Maria zwanger was geworden, wilden ze eigenlijk de moeder van Jezus slecht maken. Voor mij is dit werkelijk de smerigste, meest demonische passage in het evangelie. En Sint-Jozefs risico geeft ons deze les. Neem het leven zoals het komt. Heeft God daar ingegrepen? Wel, ik aanvaard het. En Sint-Jozef deed zoals de engel des Heren hem geboden had, want het evangelie zegt, toen Jozef uit zijn slaap ontwaakte, deed hij zoals de engel des Heren hem geboden had en nam zijn vrouw tot zich. En zij baarde hem een zoon die hij Jezus noemde. Christelijke verloofden zijn geroepen te getuigen van zo'n liefde, die de moed heeft over te gaan van de logica van verliefdheid naar die van de volwassen liefde. En dit is een veel eisende keuze, die in plaats van het leven te beknotten, de liefde kan versterken, zodat zij duurzaam is tegenover de beproevingen van de tijd. De liefde van een koppel gaat verder in het leven en rijpt elke dag. De liefde in de verloving is een beetje, ja, sta mij toe om het zo te zeggen, een beetje romantisch. Je hebt het allemaal meegemaakt. Maar dan komt de volwassen, alledaagse liefde, werk, kinderen enzovoort. En ja, soms verdwijnt die romantiek een beetje. Betekent dat dat er geen liefde is? Nee. Er is een volwassen liefde. Maar ja, vader, we hebben soms ruzie. Ja, maar dat is al zo sinds de tijd van Adam en Eva tot op de dag van vandaag. Dat gehuwde paren ruzie maken, dat is ons dagelijks brood. Maar moeten we dan geen ruzie maken? Ja, dat kan. Ja, maar vader, soms verheffen wij onze stem. Ja, dat gebeurt. En soms vliegen ook de schotels door de lucht. Ja, ook dat gebeurt. Maar hoe zorgen we ervoor dat het leven van het huwelijk niet schaadt? Wel, luister goed. Sluit nooit je dag af zonder vrede te sluiten. We hebben ruzie gehad. Ik heb slechte dingen tegen jou gezegd. Mijn God, ik heb slechte dingen tegen jou gezegd. Maar nu eindigt de dag. Ik moet vrede sluiten. Weet je waarom? Omdat de koude oorlog van de volgende dag, die is gevaarlijk. Erg gevaarlijk. Laat de dag daarna geen oorlog beginnen. Daarom, voor je naar bed gaat, maak vrede met elkaar. Onthoud dat altijd. Eindig de dag nooit zonder vrede te sluiten. En het zal je werkelijk helpen in het gehuwde leven. Deze weg van verliefdheid naar volwassen liefde is een veel eisende, maar we moeten die weg gaan.
Ricordatevi sempre, mai finire la giornata senza fare la pace. E questo vi aiuterà nella vita matrimoniale. A loro e a tutti gli sposati che sono qui. Questa andare dall'innamoramento all'amore maturo è una scelta esigente, ma dobbiamo andare su quella strada.
En ook deze keer besluiten wij met een gebed gericht tot de heilige Jozef. Heilige Jozef, u die Maria lief had met vrijheid en ervoor koos uw verbeelding op te geven om plaats te maken voor de realiteit, help ieder van ons om zich te laten verrassen door God en het leven niet te zien als een onvoorziene gebeurtenis waartegen we ons moeten verdedigen, maar als een mysterie te verwelkomen dat het geheim verbergt van ware vreugde. Verkrijg voor ons vreugde en voor alle betrokken christenen een radicaliteit, altijd in gedachten houdend dat enkel barmhartigheid en vergeving liefde mogelijk maken. Amen. Wat een prachtige catechese van de liefde en in het bijzonder van de huwelijkse liefde. Een hele concrete tip die Paus Franciscus al eerder heeft gegeven. Zorg ervoor dat je op het eind van de dag in vrede bent met elkaar. Hoe erg de ruzie ook is geweest, hoe erg het ook is wat er is gezegd, de schotels die door de lucht gevlogen zijn en de scherven die misschien nog het verhaal vertellen van een ruzie die waar beide misschien wel spijt over hebben. Vraag vergeving, geef vergeving aan elkaar en besluit de dag in vrede. De paus noemt dat eigenlijk het recept voor het huwelijk en het recept voor het leven met elkaar. En zo neemt hij de heilige Jozef als een voorbeeld daarin. We gaan er even tussenuit met wat muziek. We gaan dat doen met een christelijke hymne die men eigenlijk op basis van hele oude teksten uit het oude Griekenland heeft proberen opnieuw, zeg maar, op muziek zetten. Het is een bijzonder project geweest waar men een aantal stukken muziek uit de oude Griekse beschaving proberen reconstrueren heeft, ook met authentieke instrumenten. En dat brengt ons helemaal in de sfeer om het te hebben natuurlijk over de apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland. Dat is voor zo dadelijk. De apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland dus zal plaatsvinden van 2 tot en met 6 december. En we kijken even naar het eerste deeltje, dat is het bezoek aan Cyprus. Het is zo dat Paus Franciscus om 11 uur in de ochtend op donderdag 2 december vertrokken is per vliegtuig vanuit Rome naar Larnaca, internationale luchthaven, en daar ook officieel ontvangen is. Hij is aangekomen om rond 3 uur in de namiddag. Om 4 uur in de namiddag was er een samenkomst met priesters, religieuzen, diakens, catechisten, verenigingen en kerkelijke bewegingen van Cyprus in de Maronitische kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Genade in Nicosia. 4:15 is er een verwelkomstceremonie in het presidentieel paleis in Nicosia en om 5:30 bezocht de Heilige Vader de president van de Republiek. En dan om 6:00 was er ontmoeting met de autoriteiten en het diplomatieke korps in de officiële ontvangsthal van het presidentieel paleis. Vrijdag 3 december dan gaat het bezoek verder. In Nicosia is er een bezoek aan Zijne Zaligheid Chrysostomos II, orthodoxe aartsbisschop van Cyprus, in het orthodoxe aartsbisdom van Cyprus in Nicosia. De paus ontmoet ook de heilige synode in de orthodoxe kathedraal en om 10:00 draagt hij de heilige mis op in Nicosia. Om 16:00 in de namiddag is er ecumenisch gebed met migranten in de parochiekerk van het Heilig Kruis. Zaterdag 4 december is er om 9:00 in de ochtend de afscheidsceremonie en gaat de paus naar Athene en begint dus het Griekse deel van deze apostolische reis. Uiteraard zullen we in een volgende aflevering ook nog stilstaan bij het programma dat de paus dan in Griekenland doorloopt. Kijken we even naar enkele cijfergegevens van Cyprus, dan zien we dat het een relatief klein land is. Oppervlakte is 9251 vierkante kilometer. Het telt ongeveer 850.000 mensen, waarvan 38.000 katholiek. Dat is een klein percentage eigenlijk van de hele bevolking die zich als katholiek identificeert en noemt. Er is één kerkelijk district, 16 parochies. Er is ook één bisschop, 13 diocesane priesters en 33 religieuze priesters. Die worden bijgestaan en geholpen door 3 permanente diakens. Andere religieuzen die niet gewijd zijn tot priester, dat zijn er 8, en geprofeste religieuzen 45. Ook zijn er 230 leken missionarissen actief in Cyprus en 50 catechisten. Op het feest van de heilige apostel Andreas heeft de heilige vader, Paus Franciscus, een boodschap gestuurd aan zijn heiligheid Bartholomeus de Eerste, de ecumenische patriarch van Constantinopel. Die boodschap die luidde als volgt. Ter gelegenheid van het feest van de apostel Andreas, de eerstgeroepene en broer van de apostel Petrus, en patroonheilige van de kerk van Constantinopel en het ecumenisch patriarchaat, gaan mijn gedachten uit naar u, geliefde broeder in Christus, en naar de kerk die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, aan uw ambt heeft toevertrouwd. Ik doe dit niet enkel met het oog op onze broederlijke vriendschap, maar ook vanwege de eeuwenoude en innige band van geloof en naastenliefde tussen de kerk van Rome en de kerk van Constantinopel. Met de verzekering van mijn geestelijke nabijheid heb ik een delegatie gezonden om u, uw broeders bisschoppen en de geestelijken, monniken en lekengelovigen die in de patriarchale kerk van Sint Joris bijeen waren voor de goddelijke liturgie ter nagedachtenis van de apostel Andreas, mijn gelukwensen en vrede over te brengen. Het was voor mij een bron van vreugde dat we tijdens uw recente bezoek aan Rome niet enkel onze zorgen over het heden en de toekomst van onze wereld konden delen, maar ook uiting konden geven aan onze gemeenschappelijke inzet om kwesties aan te pakken die van cruciaal belang zijn voor onze gehele menselijke familie, waaronder de zorg voor de schepping, de opvoeding van toekomstige generaties, de dialoog tussen de verschillende religieuze tradities en het streven naar vrede. Op deze wijze versterken wij als herders samen met onze kerken de diepe band die ons reeds verenigt, aangezien onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de huidige uitdagingen voortvloeit uit ons gemeenschappelijk geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, in de ene Heer Jezus Christus, zijn Zoon, die mens werd voor onze verlossing, stierf en opstond uit de dood, en in de Heilige Geest, Heer en Gever van leven, die verschillen harmoniseert zonder ze op te heffen. Verenigd in dit geloof, laten wij dan vastberaden trachten onze gemeenschap zichtbaar te maken. Hoewel ik erken dat er theologische en ecclesiologische vraagstukken blijven bestaan die de kern vormen van het werk van onze voortdurende theologische dialoog, hoop ik dat katholieken en orthodoxen in toenemende mate kunnen samenwerken op die gebieden waar dat niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk is. Dierbare, geliefde broeder in Christus, op de weg naar volledige gemeenschap tussen onze kerken worden wij gesteund door de voorspraak van de heilige broers Petrus en Andreas, onze patroonheiligen. De volledige eenheid waarnaar wij verlangen is natuurlijk een gave van God door de genade van de Heilige Geest. Mogen onze Heer ons helpen klaar te staan om dit geschenk te omhelzen, door gebed, innerlijke bekering en openheid om vergiffenis te vragen en aan te bieden. Met deze oprechte gevoelens hernieuw ik mijn hartelijke gelukwensen voor het feest van de heilige Andreas en wissel met uw heiligheid een omhelzing van vrede uit. Paus Franciscus. De reden waarom dat we dit eigenlijk een stukje kunnen verbinden met de reis naar Griekenland en Cyprus is natuurlijk omwille van het feit dat de orthodoxen ook sterk aanwezig zijn in beide landen en dat zo'n boodschap naar de orthodoxe patriarch een belangrijke stap is in de eenmaking tussen de kerk van Rome, de katholieke kerk, en onze broeders uit het oosten, de orthodoxe kerk. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en gaan daarna nog even verder kijken naar de apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan dus nog even gaan kijken naar dus de apostolische reis van Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland van 2 tot en met 6 december. Het gaat over de 35e apostolische reis. Nu, we beginnen nog even in Rome. We hadden al even kunnen kijken naar het programma dat de paus gepland was om te doorlopen, voordat hij Casa Santa Marta verliet, de residentie waar de paus verblijft, begroette hij nog enkele vluchtelingen die vergezeld werden door kardinaal Konrad Krajewski. De migranten die nu in Italië verblijven waren afkomstig uit Syrië, Congo, Somalië en Afghanistan. Zij zijn de afgelopen jaren door het kamp Lesbos getrokken en werden bij hun aankomst verwelkomd door de gemeenschap Sant'Egidio. Sommige van hen waren in 2016 met de paus met het pauselijke vliegtuig in Italië aangekomen. Na zijn vertrek uit het Vaticaan stopte de paus nog bij de parochie van Santa Maria dell'Angeli in de buurt van de luchthaven van Fiumicino, waar hij stilstond voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Loreto, om er te bidden en een groep vluchtelingen ontmoette die door de parochiegemeenschap werden opgevangen. En vervolgens ging hij natuurlijk aan boord van het vliegtuig om naar Larnaca te reizen, de internationale luchthaven van Cyprus, waar het vliegtuig landde om 14:55 lokale tijd. Er is een uurverschil, dus 13:55 voor onze tijd. Hij heeft een telegram gestuurd aan de president van de Italiaanse Republiek, want ja, de paus is ook een staatshoofd en vliegt dus vanuit het Vaticaanstad en dan vanuit Rome over het grondgebied van Italië. En dan is het gebruikelijk om dan een bericht ook te sturen naar de president of de leider van het grondgebied, want het luchtruim boven het land, dat behoort natuurlijk ook tot het grondgebied van die staat. En de paus die stuurde dus aan de heer Sergio Mattarella volgend bericht: nu ik het Italiaanse grondgebied verlaat voor een pastoraal bezoek aan Cyprus en Griekenland, als pelgrim verlangend naar oude bronnen, met een levendig verlangen mijn geloofsbroeders en de plaatselijke bevolking te ontmoeten, heb ik het genoegen u, meneer de president, en het gehele Italiaanse volk de meest hartelijke groeten over te maken, samen met vurige wensen voor sereniteit en wederzijdse samenwerking voor het gemeenschappelijk welzijn. Getekend Paus Franciscus. En dan vloog het vliegtuig ook boven de Griekse bodem, zeg maar, in het Griekse luchtruim. En ook aan de president van Griekenland, dat is Katerina Sakellaropoulou, en werd een telegram gestuurd. Nu ik door het Griekse luchtruim vlieg voor mijn apostolisch bezoek aan Cyprus, wens ik uw excellentie en uw medeburgers biddend het beste toe. Ik kijk met veel genoegen uit naar mijn bezoek aan de Republiek en vraag Gods zegen over u allen. En zo landde de paus vervolgens op Cyprus. Volgende keer gaan we dus kijken naar wat de paus gezegd en gedaan heeft in Cyprus, en volgen wij natuurlijk hem nogmaals naar Athene dan, Griekenland, om daar ook verslag uit te brengen van de apostolische reis in Griekenland. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne, en dan geven we u ook nog graag enkele benoemingen en beslissingen mee van de Heilige Vader die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader het ontslag aanvaard van Monseigneur Michel Opetit, de metropoliet aartsbisschop van Parijs in Frankrijk. Hij heeft daarbij Monseigneur Georges Pontier benoemd tot apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van het aartsbisdom. Dus ja, gezien de moeilijke situatie waarin Monseigneur Opetit zich bevond, heeft hij dus zijn ambt terug in de handen van de Heilige Vader gelegd. En dit te gevolge van rapportage in de Franse media over wat de Franse media een onbetamelijke relatie noemde tussen Monseigneur Opetit en een vrouw in 2012, toen hij nog geen bisschop was. Monseigneur Opetit heeft daarbij ontkend dat het zou gaan over een liefdesrelatie, zoals de Franse media rapporteerde, maar dat hij mogelijk een enkele moeilijke beslissingen heeft gemaakt, fouten heeft gemaakt in zijn houding tegenover deze situatie. En daarom de functie van aartsbisschop terug in de handen legde van de Heilige Vader, die nu toch het ontslag heeft aanvaard. De paus heeft ook Monseigneur Arjan Dodaj benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Tiranje-Durrës in Albanië. Hij benoemde eerwaarde heer Roko Glasnovic tot bisschop van Dubrovnik in Kroatië. En monsieur Erik Sovigwidi is benoemd tot permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de UNESCO. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij houden u op de hoogte van de actualiteit in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. En dus volgen ook de apostolische reis naar Cyprus en Griekenland. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.